Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Het blijven onzekere tijden op de beurs tussen recessievrees en rentestress. Kabbelen we vrolijk voort, maar gelukkig houden de Beursvoyeurs het schip recht en vertellen ze ons welke koers we moeten varen. Following sea, denk ik dan, maar goed, ik ben vooral benieuwd wat zij ons deze week te vertellen hebben. Hartelijk welkom. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. Dat zijn deze week Simon Renty, redacteur bij De Belegger, en Christophe de Rijke, chef beleggen. Welkom heren. Christophe, hoe gaat het met jou?
Zeer goed, Thomas.
Sta je scherp voor de algemene vergaderingen die op het programma staan deze week? Zijn er waar je in het bijzonder naar uitkijkt?
CPEF bijvoorbeeld. Het leuke daaraan is, zij doen dat in een kasteel, Kalisberg. En voor verschillende jaren door corona was het niet meer in dat mooie kasteel en was het online natuurlijk. En het is leuk om terug het allemaal fysiek te mogen meemaken.
Natuurlijk, want dat gaat, neem ik aan, dan ook gepaard met een hapje en een drankje, of moet ik het zo ver?
Daar komt al eens een klein hapje en een drankje bij, absoluut. Ja.
Maar dat kom je vooral veel te weten, neem ik aan, Christophe.
Zeker vast, ja.
Simon, hoe gaat het met jou? Het is al even geleden, drukke tijden voor jou, vermoed ik dat.
Ja, het zijn drukke tijden. Het is wel te zeggen, de grote resultatenreeks. Het seizoen is een beetje gedaan. Maar nu zijn er inderdaad veel investeerdersdagen en vergaderingen en zo. Dus dat is op dit moment zo'n beetje wat interessant is, ja.
Wat ik me altijd afvraag bij jou, Simon, kom je met al die analyses voor anderen ook af en toe ook nog eens aan je eigen portefeuille toe?
Ja, zeker. Je moet er mee bezig blijven. Er moet zo'n beetje leven om ermee bezig te zijn. Ik denk, als je analyses wil maken en als je advies wil geven, dan moet je daar zelf mee bezig zijn. Dus zeker, je moet zien dat je niet te veel er recht op zit, want dan ga je ook te veel handelen en te veel zenuwachtig maken en te veel dingen doen.
Ja.
Dus je moet zeker wat rustig blijven. Maar ik denk, ja, als je beleggingsadvies wil geven, dan moet je er zelf ook actief mee bezig zijn. Ja.
Goed, welkom Simon. En elke week zit er ook een bekende beursvoyeur aan tafel. En vandaag is dat Ben Granger, de CEO, de grote baas van de Vlaamse Beleggersfederatie. Dag Ben.
Dag Thomas.
Beste Ben, heel fijn om jou te ontmoeten. Hoe ziet een dag in jouw leven doorgaans uit, Ben?
Daar is niet echt een regelmaat in te vinden. Dat gaat van gesprekken met onze leden tot gesprekken met de regelgever, tot gesprekken met de banken en de aanbieders en alles... In het leven is investeren, dat is ook het motto dat op mijn Facebook staat. Dus alles waar je mee bezig bent, kan je betrekken op dat investeren. En je kan je dus ook met alles bemoeien.
Ik neem aan dat jouw buren ook weten dat je de baas van de Beleggersfederatie bent.
Dat weet ik niet, want als we thuis zijn, zijn we ook maar een gewone mens.
Ja.
Als ik daar al over vertel, dan gaat het meer over wat doen jullie met je centen dan wie ben ik.
Ja. Maar komt dan niet eens de vraag van, wat moet ik doen met mijn centen?
Want dat is wel interessant. VNB geeft als dusdanig geen advies wat je moet doen met je centen. Wij helpen je eerder de juiste vragen te stellen, waardoor je zelf betere beslissingen kan nemen. Er is niet één juiste oplossing voor jou, voor mij en voor iedereen hier aan tafel. Er is één oplossing die voor jou werkt in jouw plan, in jouw leven. Waar wil je naartoe? Ja. En als je de juiste vragen stelt, dan zijn we al half gelukkig. Want op zijn minst hou je je dan bezig met wat er gebeurt met je centen en neem je zelf controle over waar je leven naartoe gaat. Terwijl er toch bij nog heel veel Vlamingen geld iets is dat verschijnt en verdwijnt in hun leven, zonder dat ze daar precies zelf controle over hebben.
Ja.
Dat is het ding dat we willen veranderen. En in de huidige context wil dat net zeggen, met de inflatie die je vermeldt, met de dure prijzen voor de benzine of de gas, plan ik hoe daarmee om te gaan of onderga ik de golven van de economie die over mij spoelen?
Ja. Je hebt wel een helemaal andere achtergrond.
Van opleiding psycholoog, maar gelukkig in de economie en in de investmentwereld zitten er voldoende pathologieën. Je moet eigenlijk al een beetje een lichte overmoed hebben om te pretenderen dat jij het beter gaat doen dan iedereen anders en de beurs gaat verslaan. Dus ik kan zeggen dat ik me daar toch al een dikke 25 jaar heel fijn in kan uitleven.
Ja, maar tegelijk komt het wellicht ook van pas, of niet? Beleggen en psychologie.
Het komt van pas in die zin dat we altijd mensen blijven en dat gedragswetenschap, behavioral finance, voor een heel groot stuk de rendementen en de performance van je portefeuille bepaalt. Je leest heel vaak artikels, je bent je ergste vijand zelf. Mm-hmm. En dat zit hem erin dat je effectief soms ondoordachte beslissingen neemt. Dat is nu eenmaal hoe je hersens werken.
Emoties.
Emoties. Niet alleen emotie als dusdanig, maar de manier waarop je de werkelijkheid rondom jou waarneemt. Je ziet niet alles wat je ziet alleen datgene wat je hersens eruit pikken om actief te gaan bewerken. Ja. En dat is helaas maar een heel klein percentage van alles rondom ons. Het is te vermoeiend om continu alle informatie die op je afkomt te gaan verwerken. Dat kan je niet. En dus die filter, die bepaalt eigenlijk waarmee jij actief aan de slag gaat. Maar wie zegt dat dat de juiste gegevens zijn? Ja. Daarin zit hem de moeilijkheid.
En dat moeten we dan ook nog eens allemaal linken aan Padel? Want daar ben je ook door gepassioneerd, Ben.
Dat is een manier om energie en frustratie van je af te meppen, natuurlijk. Vroeger speelden we een beetje tennis, daar kon je harder in meppen. En tegenwoordig, padel is iets gecontroleerder voor de licht ouder wordende medemensen.
Het belooft een bijzonder boeiende aflevering te worden. Ik hoor het nu al. Laten we meteen starten met onze beursblik op de voorbije week.
De beursblik.
In de beursblik kom ik graag te weten welk nieuws niet te negeren was deze week. En vooral wat we ervan kunnen bijleren, natuurlijk in de allereerste plaats. Heel erg benieuwd wat jullie hebben meegebracht. Christophe, wat is het nieuws dat jij graag wil belichten vandaag?
Wel, Thomas, ik zou het willen hebben over de aandelensplitsing van Amazon. Dus maandag op Pinkstermaandag waren de beurzen wel degelijk open. En opende Amazon op $125. Terwijl vorige vrijdag moest je nog $2,500 betalen voor één aandeel Amazon.
Wat is er gebeurd?
Dat is dus het magische aan een wat we noemen een stocksplit, een aandelensplit. Dus dat betekent eigenlijk dat het aantal aandelen van Amazon in omloop met 20 wordt vermenigvuldigd, ja, waardoor eigenlijk de koers ook gedeeld door 20 gaat.
Ja. Waarom doen ze dat? Is dat om de kleine belegger aan te trekken? Is het zo simpel?
Ja, absoluut. Het is door dat aandeel goedkoper te maken, door één aandeel goedkoper te maken, zorg je ervoor dat een hoop nieuwe beleggers, jonge beleggers, startende beleggers, gemakkelijker een aandeel Amazon kan kopen. Want als je $2,500 moet stoppen in één aandeel, ja, dan wil dat zeggen dat je toch al een redelijke portefeuille moet hebben. Want natuurlijk, hè, zoals we weten, moet je toch ook behoorlijk gaan diversifiëren. En beleg je toch best minstens in een tiental, vijftiental aandelen.
Mm-hmm.
Dus in die zin, ja, een koers van $2,500 sluit eigenlijk toch wel kleine beleggers uit. Ja. En daarom vind ik het ook belangrijk om het hier mee te brengen. Ik vind het een zeer belangrijk trend terug dat bedrijven daar toch opnieuw aandacht voor hebben en opnieuw daarmee bezig zijn om hun aandelen toegankelijk te maken.
Voor jonge beleggers en voor jong bloed.
Inderdaad.
Is dat iets wat een beetje relatief is geworden? Want ik denk dan ook degene die dan nog de trotse bezitter waren van die dure aandelen, ik denk van ja, lap. Het is natuurlijk nog altijd evenveel waard, maar is het relatief geworden?
Ja, enkele jaren geleden is er een trend geweest waarbij CEO's eigenlijk een beetje wilden pronken met hun beurskoers.
Ja.
Hij had niet alleen, in dit geval Amazon, maar bijvoorbeeld ook Alphabet, kost ook meerdere duizenden dollars. Je hebt Tesla, je hebt Nvidia, kost allemaal heel veel. En er was zo'n trend van, die hoge beurskoers, ja, wijst natuurlijk op je ontzettend mooie beursparcours.
Ja.
Want geen enkel bedrijf trekt tegen een paar duizend euro naar de beurs. Dus het is iets om mee te pronken. En CEO's kunnen er ook fier op zijn.
Ja.
Maar ik, ik merk nu dat de toegankelijkheid van het aandeel, dat nu gelukkig begint door te wegen. Ja. En dat we daar terug van aan het afstappen zijn, want in juli verwachten we ook de aandelensplit van Alphabet.
Dat komt er ook aan.
Dat komt er ook aan. Tesla heeft ook een nieuwe stocksplit beloofd. Hoewel sinds de aankondiging Tesla al gezakt is van $1000 naar $700. Dus, en we wachten daar ook op nieuwe details. Dus het is nu nog de vraag of dat hier nog effectief gaat komen. Maar in ieder geval, de trend is terug.
Ja.
Aandelensplits. En natuurlijk hopen wij allemaal, denk ik, dat het grote voorbeeld in Brussel, Lotus, toch ook een beetje dat voorbeeld kan volgen. En dat een Lotus-aandeel kost ook rond de €5000. Het zou toch fijn zijn mocht ook zij hun aandeel wat toegankelijker kunnen maken.
Ik mag hopen dat ze naar deze podcast luisteren.
Ja. Ja, op zich zou je denken, er gebeurt niet veel. Hè. Als we samen een pizza verdelen en we doen die in 4 of in 8 of in 16 stukken, dat maakt helemaal niks uit, maar het is inderdaad zo voor de verhandelbaarheid. En zeker voor kleine beleggers maakt dat aandelen toch toegankelijker. En ook bijvoorbeeld voor keuzedividenden. Daarom heel veel GVV's in België doen zo'n splitsingen. Omdat je dan ook gemakkelijker aandelen in dividend kan uitkeren. En het geeft ook aan dat een bedrijf echt inzit met zijn aandeelhouders, werkt voor zijn aandeelhouders. En dat is zeker een positief signaal. Het heeft ook een paar nadelen, zeggen sommigen. Want het aandeel wordt niet alleen goedkoper, maar sommigen zeggen, ja, voor shorters wordt een aandeel ook goedkoper. Bijvoorbeeld, ik kan put-opties kopen op een aandeel. Die worden ook goedkoper als een aandeel terug kleiner wordt. Dus dat is dan een tegenargument dat sommige mensen geven. Van, ja, het kan ook gemakkelijker terug geshort worden. En ja, wat Belgische beleggers betreft, is er soms ook wel zenuwachtigheid over de fiscale behandeling van zo'n splitsing. Want bijvoorbeeld bij spin-offs zie je soms als een bedrijf, bijvoorbeeld mediagroep Vivendi, die hebben hun muziekdochter Universal Music afgesplitst. Ja, eigenlijk gebeurt er niks. Het is ook een stuk van een bedrijf dat wordt afgesplitst. Maar dat wordt dan in mijn ogen onterecht belast. Dus er is soms, zeker bij Alphabet, omdat ze dat echt een dividend eigenlijk gingen noemen, die splitsing, ontstaat er zoals zenuwachtigheid van, ja, gaat de roerende voorheffing op worden ingehouden. Maar normaal gezien, bij splitsingen zou dat niet het geval mogen zijn.
Het is zo dat juridisch gezien kan je inderdaad een split ook organiseren als een soort van bonusdividend. Wat dus betekent dat je extra aandelen krijgt, verpakt als bonusdividend. En dan komt de schrik bij Belgische beleggers van, oei, de fiscus gaat dit dan als een gewoon dividend beschouwen, wat dan natuurlijk niet het geval is.
Ja.
De voorbije jaren, gelukkig, als het gaat over die grote stocksplits van die grote bedrijven, gelukkig is dat meestal zonder fiscale strop gebeurd. In tegenstelling tot inderdaad die afsplitsingen van buitenlandse bedrijven, dat een groot probleem blijft.
Ben jij trots bezitter van een Amazon-aandelen?
Niet van Amazon-aandelen, maar ik wil even opmerken, ik ben blij om aan tafel te zitten met blijkbaar medestanders die denken dat dit allemaal gebeurt enkel en alleen voor de individuele belegger. Er zijn nog andere motieven om een stocksplit te doen. Het gaat vaak over liquiditeit of over verwatering van bepaalde interesten of voorbereiding op een volgende operatie. Dat gezegd zijnde, er is een onduidelijkheid in de regelgeving. Naar gelang uit welk land het originele bedrijf komt, word je soms anders fiscaal behandeld. Naar gelang bij welke bank in België je rekening aanhoudt, word je soms anders fiscaal behandeld.
Wat een kluwe, zeg.
En om de simpele reden dat de regelgeving daar verbetering behoeft.
Ja.
Niet om vooruit te lopen op mijn artikel dat ik eruit heb gehaald, maar er is een gebrek aan kennis van wat de beurs en wat beleggen is, niet alleen bij het brede publiek, maar ik vrees toch ook op bepaalde beleidsgevende niveaus, zeker in België.
Daar hebben we het dadelijk over. Even naar jou, Simon. Simon, wat heb jij meegebracht?
Wel, ik heb voor de gezelligheid een macro-economisch stukje meegenomen.
Voor de gezelligheid?
Ja, inderdaad. Ik dacht, ik hou de sfeer erin.
Ja,
inflatie, we hebben het er in deze podcast ook al vaak over gehad. Er wordt heel veel over gezegd en geschreven. En wat je dan vaak hoort, dat zijn vergelijkingen met de jaren 70 en 80.
De oliecrisis.
Ja, inderdaad. In de voorbije periode dat we nog zo'n inflatiepiek hadden gezien. Dus het is wel begrijpelijk dat daar naar wordt teruggegrepen. Het is ook de laatste periode dat analisten, economen, experten zich waarschijnlijk nog zelf levendig herinneren, omdat ze toen aan het werk waren.
Ja.
Maar ik vraag me af wat die vergelijking wel op zijn plaats is. Ik heb mij een beetje laten inspireren door een econoom van Guggenheim, Scott Minard, en die zegt, je moet eigenlijk niet kijken naar de jaren 70, 80, maar je moet teruggaan naar de jaren 40.
Okay.
Toen was er ook na de Tweede Wereldoorlog een inflatieopstoot. En die leek qua aard en de manier waarop die tot stand is gekomen, leek die veel harder op de inflatie vandaag.
In welke zin dan?
Ja, bijvoorbeeld wat je bij de Tweede Wereldoorlog had, was de mondiale waardeketens, die waren heel erg verstoord. Hè. Er waren heel veel havens die vernield waren, bijvoorbeeld fabrieken, spoorlijnen. En dat zorgde ervoor dat de internationale handel helemaal stil lag, dat bepaalde componenten niet op de juiste plaats geraakten, op het juiste moment en zo. En dat moet toch al een belletje doen rinkelen. Dat is wat we vandaag ook zagen met die pandemie. Is ook alles even stilgezet. De Chinese havens zijn nu nog altijd, zitten nog altijd muurvast. Prijzen voor zeecontainers zijn door het dak gegaan. Dus dat is toch een parallel die je kan trekken. En vooral, het zou hoopgevend moeten zijn, want na die Tweede Wereldoorlog, wat op zich een veel extremere situatie was dan vandaag, heeft dat zich uiteindelijk vrij snel wel allemaal hersteld.
Okay, dus we mogen niet wanhopen dan?
Nee, inderdaad. Ook een parallel die je kan zien is de bevolkingscurve. Hè. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er veel jonge mensen overleden, dus je had een kleinere actieve bevolking. Dat valt niet te vergelijken met de oversterfte tijdens de pandemie of door die Oekraïne-oorlog. Dat is natuurlijk van een andere grote orde. Ja. Maar wat je nu wel hebt, is vergrijzing, die ervoor zorgt dat al jaren de actieve bevolking in vergelijking met de totale bevolking kleiner wordt. En dat is ook een groot argument dat, herinner u nog, voor de pandemie sukkelden wij in Europa heel lang met te lage inflatie. En dat is ook een van de argumenten dat gegeven werd. Ja, dat komt onder meer door die vergrijzing. De kleinere actieve bevolking, dat zorgt ervoor, dat heeft een neerwaartse effect op de inflatie. Dus ja, dat kan er ook voor zorgen dat die inflatie, dat sneller verdwijnt dan gedacht. Een andere parallel die je kan trekken is het sparen, hè. Zeker in de Verenigde Staten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben mensen vrij veel gespaard. Ze konden niet veel geld uitgeven. Heel veel producten waren niet voorhanden. En het is eigenlijk na die Tweede Wereldoorlog dat de consumenten vlot zijn geld beginnen uitgeven. Bijvoorbeeld, er waren toen opeens betaalbare wasmachines, huishoudproducten.
Ja, ja.
Dat waren een beetje de VR-brillen van vandaag, zeg maar. Dus consumenten begonnen veel geld uit te geven. En dat is iets wat je nu ook ziet. Hè. Veel mensen die bijvoorbeeld ook stimuluschecks hebben gekregen tijdens de pandemie, maar die niet konden uitgaven. Je kon niet op reis gaan, je kon niet gaan feesten. Dat die daarna ineens veel zijn beginnen uitgeven.
Ja.
Opwaartse druk op de prijzen. Wat eigenlijk op korte termijn voor een inflatiepiek zorgt. Maar dat misschien niet blijft duren.
Maar het is goed om te weten dat we positief mogen zijn. Maar tegelijkertijd denk ik ook, natuurlijk toen in de jaren 40, tweede helft van dat decennium, hadden we het gruwelijke trauma van de Tweede Wereldoorlog net gehad. Was er plots licht aan het einde van de tunnel? Kwam er een soort van positivisme toch voorzichtig onze kant op waaien? Is dat nu ook zo?
Ja, dat valt een beetje te zien. Hè. Het is wel zo dat de beurzen hebben zich uiteindelijk vrij kranig verweerd tijdens die Tweede Wereldoorlog. En de klop is pas achteraf gekomen. En dat is iets wat ook weer een parallel is die je misschien vandaag kan trekken. Tijdens de pandemie, hè. Ze spraken ook over in het begin een grotere crisis dan de jaren 30 dat op ons af zou komen. Het is uiteindelijk niet gebeurd. Maar het is straf hoe weerbaar dat de beurzen zich hebben gedragen. En je ziet nu dat die pandemie luwt. Ja, dat die beurzen nu eigenlijk hun correctie krijgen. En dat is ook iets dat je toen wat zag. Na die Tweede Wereldoorlog heb je ook een korte berenmarkt van toch ongeveer 2 jaar gezien. Dus ja, dat is iets dat we misschien vandaag ook wel kunnen zien.
Ben, je hebt ook nieuws mee voor ons. Vrolijk nieuws mag ik hopen.
Super tof.
Okay.
Ik las een berichtje in de krant dat onze groene vrienden een hogere effectentax willen om de koopkracht van de laagste lonen te stutten.
Ja.
Het positieve daaraan is dat ik iedereen meer geld wil gunnen en dus ik vind dat fantastisch om de laagste lonen te ondersteunen, maar ook weer van waar moet dat geld komen? En men heeft blijkbaar een vlieg zien zitten de laatste jaren op die effectentax. Ik vind dat een beetje demagogie of kortzichtigheid, misschien niet willen begrijpen, misschien niet kunnen begrijpen, want alle rapporten van de Europese Unie zeggen, het is heel belangrijk dat die economie ondersteund wordt, dat er geïnvesteerd wordt. Ten tweede, het is belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn en dat die mensen deelnemen aan de economie. En daar staat letterlijk bij, door te investeren in die economie. Je lost een heleboel van de problemen die wij hebben in Europa en in dit land op door een betere communicatie, door een vermindering van de armoedekloof of van de rijkdomkloof, in welke richting dat je wil kijken.
Hoe moet je die dan dichter maken? Want natuurlijk, ja, het gaat ook wel om lagere inkomens weerbaarder maken. Hoe kan je dat dan wel doen?
Als je die lagere inkomens, het beetje spaargeld dat ze hebben, op een spaarrekening laat zetten, dan helpt
ze niet.
Maar stel,
ze hebben geen spaargeld bijvoorbeeld, want die zijn er ook.
Wel, wij zijn een heel grote voorstander van dingen als werknemersaandelen. Dat is een onvoorstelbaar cadeau en er is gewoon te weinig begrip van het belang van zoiets. De moeilijke sociale onderhandelingen worden vergemakkelijkt wanneer iedereen hetzelfde doel heeft. Het verminderen van je koopkracht wordt tegengegaan door jouw investeringen en deel te nemen aan de economie. Dus Europa zegt, zorg dat er zo weinig hindernissen zijn dat iedereen kan deelnemen aan die economie. En in België krijg je dan dit. Dat zijn voorstelletjes en dat deed mij denken aan een ander nieuwsfeitje. Wiskundekennis slabakt, te veel aandacht voor vorm, te weinig aandacht voor inhoud, stond er op de derde dag van deze maand in de krant. Ik denk dat veel politici voorstelletjes doen die meer voor de vorm zijn dan voor de inhoud en dat hun wiskundekennis die daar onder ten grondslag ligt, inderdaad slabakt. Dat is ondoordacht. Het is belangrijk dat mensen met vertrouwen naar de toekomst kijken. Een ander artikel zei, de Belg begint te besparen. Wel, je hebt die inflatie. Als we nu ook nog gaan besparen en geen geld uitgeven, dan komen we in een recessie terecht. Worden we daar allemaal happier van? Ik benadruk, ik zou heel graag heel blij zijn met een rekenhof dat al die politieke voorstellen eens doorlicht en de mensen wijst op De absurditeit van de ballonnetjes die ze oplaten. Het verbaast mij dat ze vliegen. Het zouden Led Zeppelins moeten zijn die crashen nog voordat ze uitgesproken zijn.
Ja, ja, op zich, ik begrijp het wel, die roep om fiscale rechtvaardigheid en zo. Maar het is zo dat de beleggers, er zijn heel vaak de pijlen op beleggers gericht en vooral op de grote vermogens. En dat is zeker te begrijpen. Maar in de praktijk, als je een belasting op grote vermogens wil heffen, In het verleden in België is die altijd afgewendeld geweest op kleine beleggers. Bijvoorbeeld die speculatietax, die ondertussen al terug is afgevoerd geweest. Dat ging zogezegd de grote speculanten belasten, maar uiteindelijk de grote fondsen waren dan vrijgesteld. Dus uiteindelijk hebben alleen de kleine beleggers hebben dat betaald. Dus dat is een beetje jammer dat uiteindelijk de belegger, waar we ook al bijna belastingkampioen zijn, belasting op beleggen, dat die dan vaak geviseerd worden.
Ik wil daar wel op aanvullen, wij zijn niet tegen belastingen. En in gesprekken met minister Van Petegem, wij zijn echt een voorstander van een totale fiscale hervorming, waarbij, en dat is vooral belangrijk, duidelijkheid en iedereen die weet waar die aan toe is. Ik heb ook een tijd in Nederland een belastingaangifte gedaan, dat is het simpelste ding dat je maar kan hebben, terwijl je in België specialisten nodig hebt om nog maar te begrijpen wat je wil aangeven. Nu, wat u daar zegt, dat de individuele belegger daarvoor opdraait, ja, omdat je grote vermogens in een Europa zonder grenzen niet kan beletten om te verdwijnen. Dus een fiscale hervorming, en laat mij duidelijk zijn, wij zijn niet tegen belasting. Wat wij wel vragen, en ook dat staat in dat rapport van Europa, is dat voor het geld dat wij betalen aan de overheid, dat de service ondermaats is.
Mm-hmm.
En dat de ons omringende landen waar we ons graag mee vergelijken, voor veel minder geld een veel betere service leveren. Dat is toch niet zo'n uitzonderlijke vraag, denk ik dan.
Ik denk bijvoorbeeld hoe men de roerende voorheffing heeft georganiseerd, vind ik dan op zich nog vrij goed. België heeft een vrij hoge roerende voorheffing op dividenden. Daar kan je over klagen, maar er is wel voor kleine beleggers, zij kunnen wel voor €800 aan dividenden gaan aftrekken. Dus op die manier maak je die roerende voorheffing ook een beetje progressief, zoals de belasting op loontrekkende. Dus op die manier zou je het wel kunnen gaan organiseren, dat kleine beleggers bijvoorbeeld minder gaan betalen, relatief gezien.
En dan is het nu tijd om al die expertise hier op een hoop te gooien en krachtig te bundelen en zo een luisteraar te helpen.
De hulplijn.
En daarvoor is er de hulplijn, een lijn waar u, luisteraar, van deze unieke dienst kan gebruik maken. Alle talent, alle kennis wordt gebundeld om u te helpen. En vandaag is onze luisteraar Louis. Goeiedag, Louis.
Goeiedag. Ik had een specifieke vraag over één aandeel die ik in mijn bezit heb. Ik weet niet zo goed wat ik er nu mee moet doen. Het gaat over het aandeel Euronav. Ik lees daar heel wat overnamespeculaties op het internet. En ook merk ik dat er nu wat een soort bidding wars ontstaan tussen de familie Saverijs enerzijds en de aandeelhouder Frederiksen anderzijds. En ik vraag me daarbij af, aangezien dat die nu toch wel op een mooie hoogte is gekomen door die bidding war, als er nog wel veel opwaarts potentieel in zit in die overname. Enerzijds en anderzijds, als die overname niet zou doorgaan, is er misschien extra opwaarts potentieel of net niet. Moest de familie Saverijs de onderneming toch in handen houden en meer zich focussen op een clean tech rederij richting ook CMB tech.
Oké. Heel veel bijvragen ook wel, maar het gaat in hoofdzaak om wat te doen nu als je aandelen van Euronav hebt, want daar staat heel wat te gebeuren. Wie wil beginnen?
Christophe. Ik zou eerst willen vragen aan Louis, aan welke koers hebt u Euronav gekocht?
Eigenlijk al heel lang geleden aan een op vandaag recordhoogte in 2007. Maar ik ben vorig jaar nog eens opnieuw ingestapt, waardoor dat toch wel een groot deel van mijn portefeuille is geworden.
Ah ja, oké. Dus je hebt eigenlijk aan een hoge koers gekocht in het verleden,
ja.
Maar ook nog bijgekocht aan een lagere koers vorig jaar. Want
klopt.
Ik heb het eens eventjes opgezocht, Louis. Dus Euronav is sinds begin dit jaar met 60% gestegen. Hè, terwijl de beurzen toch met 10 à 20% zijn gedaald, afhankelijk van de beurs. En tegenover ja, de zomer van vorig jaar zijn we zelfs bijna verdubbeld.
Nee.
Dus ik zou zeggen, zoals men zegt, er is nog nooit iemand arm geworden door gedeeltelijk winst te nemen. Dus dat is één ding. Daarnaast heb ik gesproken met mijn collega Koen Lambrecht, die Euronav opvolgt sinds de beursgang en zeer nauw. En Koen die spreekt eigenlijk over drie rugwinden voor Euronav. Dus ten eerste, ja, spijtig genoeg, die oorlog zorgt voor veel omzwervingen. Dus die schepen moeten extra routes doen. Ja, het zorgt voor meer inkomsten bij Euronav. Ten tweede, die vloot van beschikbare tankers, dat stijgt niet meer. Mm-hmm. Omdat blijkbaar alle werven in de wereld, alle scheepswerven, die worden nu bezet door gastankers en door containerschepen. Dus er worden geen nieuwe schepen, olietankers meer gebouwd. Dus wat in principe positief zou moeten zijn voor de tarieven natuurlijk. En dan heb je inderdaad nog dat frontline gegeven. Ja, in principe, Als men zou fuseren met Frontline, heb je een veel grotere groep, heb je meer schepen, waar meer schepen die beschikbaar zijn overal in de wereld. En kan je eigenlijk ook, ja, je kan er allerlei voordelen uithalen. Je kan gemakkelijker opdrachten aanvaarden van potentiële klanten, want je hebt altijd wel een schip dichtbij. Dus dat zouden eigenlijk drie rugwinden moeten zijn op de korte termijn wel te verstaan. Want op de lange termijn kan je natuurlijk je vragen stellen bij het vervoer van olie.
Ja. Ik volg het helemaal. Maar nu hoor ik toch vooral minstens een stuk verkopen.
Wel, voor het specifieke advies zou ik dan misschien toch eerder
de hete aardappel even door
zou ik dat
zwieren.
Dan aanzien.
Nee, maar, Simon. Zou ik inderdaad voorzichtig blijven. Het is ideaal voor een aandeelhouder als er zo'n gevecht over zo'n bedrijf ontstaat. Je hebt die familie Saverijs die even is weggeweest, die nu terug een belang van zo'n 20% heeft genomen. Die Frederiksen dat bedrijf wil fuseren, dus met zijn bedrijf Frontline. Dus ja, dat is fantastisch als aandeelhouders, als er zo... meerdere mensen dat bedrijf hun hand op willen leggen. En de beurskoers is inderdaad al fors opgeveerd. Maar het is in een heel cyclische markt actief. Het is een echte prijsnemer. Het is wat een speelbal van die tankertarieven. En het heeft die maar te aanvaarden. Het heeft zelf geen enkele prijszettingsmacht om die tarieven te gaan kiezen.
Ja.
En dat maakt ook dat aandeel in het verleden wat een volatiel speeltje is geweest. Het was een tijd een beetje een tradingaandeel voor veel aandeelhouders om dat te gaan laag te kopen en duur te verkopen en zo daar wat winst uit te halen. Dus ja, het is, op dit moment ziet het er allemaal heel goed uit en voor hetzelfde geld gaan we terug naar 15, 16, 17 euro. Dat kan zeker, maar ik denk inderdaad dat het niet slecht is, zeker als je zegt dat het al een grote positie is geworden, omdat je al eens bijgekocht hebt, om althans een deeltje van je winst veilig te stellen. Want voor hetzelfde geld, ja, die fusie gaat niet door. Misschien dat die Frederiksen dan gewoon zegt van ja, ik stap er terug uit. Dus op dit moment ziet er allemaal inderdaad terug goed uit voor de aandeelhouder. Maar ik zou inderdaad ook zeggen van, ook omdat op lange termijn er wel wat vraagtekens zijn over dat olievervoer. Ze zeggen nu wel, we gaan andere dingen gaan vervoeren, we gaan waterstof vervoeren bijvoorbeeld. Maar er zijn wel wat vraagtekens.
En familie Saverijs heeft een beetje groene plannen, maar dat moet er allemaal nog van komen.
Ja, inderdaad. Het moet wel te zien zijn of dat zij daar nu echt een leidende speler in gaan worden. Ja. Dus daarom zou ik ook wel een beetje winst van tafel nemen, ja.
Wat denk jij het slotwoord is voor jou, Ben?
Wel, VFB is door en voor beleggers. Wij zijn geen professionele analisten, dus wij zeggen nooit wat je precies moet doen. Ook al om te vermijden dat we achteraf op onze kop geslagen krijgen.
Indekken hoe
we mis waren. Ja, ja. Maar de vraag die je stelt, heel vaak zit in de vraag van de belegger het antwoord al vervat. Moest het niet zo zijn dat de prijs hoog stond, dan zou jij deze vraag helemaal niet stellen. Dus je weet het antwoord eigenlijk wel. Je zou beter een beetje winst nemen, zodanig dat je inderdaad het mogelijke verlies beperkt. En als je dan verder gaat nakijken naar de historische koersen en wat er daar allemaal gebeurt, en je hoort daar net de prijzen, de dagtarieven voor die containers, vorig jaar €72.000 per dag, dit jaar €14.000 per dag. Die koers is hoog inderdaad door de overnamegesprekken. Er zijn inderdaad tekorten aan energie over heel de wereld, dus je orderboek zit wel mooi gevuld. Maar, zoals terecht wordt opgemerkt inderdaad, je hebt zelf geen controle over die prijszetting. Dus die prijs die nu hoog staat, zorg dat je niet verrast kan worden als de overname afspringt, als wat er ook mag gebeuren in de wereld. Ik kan jou niet vertellen dat je moet verkopen. Ik kan jou alleen maar helpen om die juiste vraag te stellen. Wat als? Hoeveel pijn doet het jou als de koers zakt? Hoe lang wil je nog wachten en dat in portefeuille houden? De vorige keer dat je gekocht hebt, je zegt dat je dat toch al een aantal jaar in portefeuille hebt. Wil je nog eens zo lang wachten? Dat is eigenlijk de enige vraag.
Beste Louis, dat was toch wel een heel helder antwoord, denk ik.
Ja, ik denk dat ik een mooi antwoord heb gekregen op mijn toch wel uitgebreide vraag.
Uitstekend. Bedankt voor jouw vraag, beste Louis. En een mooie winst gewenst.
Ja, dank je wel.
Dag Louis.
Dag.
Zit je thuis zelf met een vraag voor onze voyeurs? Laat het ons weten op podcast@tijd.be. En wie weet hang jij volgende week aan onze hulplijn. Show me the money. In Show Me the Money besteden we ons werk uit aan onze vragencomputer van de tijd, Wanda Buffett. Het is met andere woorden tijd om eens dieper in de beleggingsportefeuille van Ben te duiken. 20 vragen zitten er verstopt in Wanda Buffett. Aan jou de eer om een willekeurig cijfer te noemen. Ik druk dat in en er komt een vraag uit Wanda. Zo simpel is het eigenlijk, Ben.
7.
7. 7.
Wat was je beste belegging?
Wat was jouw beste belegging? Wanda is duidelijk uit op jouw geld. Ben nu al het antwoord van Ben, hoor je zo meteen na dit. De CEO van de Vlaamse Beleggersfederatie, Ben Granger, is onze gast vandaag en samen met onze vragencomputer Wanda Buffett wandelen we door zijn beleggingen. En Wanda had meteen al een heel erg mooie eerste vraag. Wat is je beste investering, Ben?
Wel, ik denk, teruggrijpend naar wat ik eerder zei, mijn werknemersaandelen van mijn vorige werkgever. Waarom? Het is misschien niet helemaal juist om te zeggen dat je die gratis gekregen hebt, want dat is de vorm waaronder bepaalde bonussen of incentives zijn uitbetaald geweest.
Tussendoor, wie was jouw vorige werkgever?
Dat was Morningstar.
Oké. Okay.
En dus toen ik daar begon te werken, was de Europese afdeling van Morningstar nog niet beursgenoteerd, de Amerikaanse wel. Wij kregen aandelen van de Europese vorm. Op een gegeven moment is die opgenomen onder de Amerikaanse moeder. En als je zou gaan kijken naar het parcours van dat aandeel, het is nu een beetje teruggevallen natuurlijk, maar het is fantastisch. Bovendien heb ik daar 13 jaar gewerkt. Voel je je een stukje mede-eigenaar van het bedrijf?
Ja, dat is emotioneel ook wel
loyaliteit,
belangrijk.
Loyaliteit, ja. De leuke gevoelens wanneer dat bedrijf het goed doet en je inzet daarvoor. Beste aandeel ooit, nog los van beste werkgever ooit.
Oh, heel fijn. Mooi als tip. Nog een vraagje?
Doe mij 3.
Wie is jouw grote beleggersvoorbeeld?
Heb je zo iemand, Ben, waar je altijd naar opkijkt en denkt, wat moet he or she do?
Ik heb een aantal personen waar ik naar kijk en dat zijn niet echt figuren uit de beleggerswereld. Maar wat ik eerder al zei, alles wat ik in mijn leven zie en doe en meemaak, heeft altijd een element dat mij doet denken aan beleggen. Dat gaat heel ver. Als ik ga boogschieten met mijn dochter en ik krijg de hele uitleg over hoe je moet boogschieten, dan hoor ik eigenlijk alleen maar, dat is hoe je moet beleggen. Ga je windsurfen, de wind komt van links, van rechts, van voor u, van achter u, dan hoor ik, dat is zoals mijn portefeuille. Dus die voorbeeldfiguren zijn, ik ben een grote fan van Stephen Dubner, die heeft boeken geschreven, Freakonomics, een economische blik op alles in de wereld en in het leven.
Is ook een podcast van, denk ik.
Is ook een podcast, superleuk. Daniel Kahneman en Amos Tversky, dat zijn behavioral professoren. Met het bekendste boek is daar Thinking Fast and Slow. Maar hoe werken je hersens? Hoe krijg je die informatie binnen? Verwerk je die? Vind ik super interessante informatie. En dan een buitenbeentje, Robert Pirsig, die had ooit een boek, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, over hoe jij de wereld bekijkt en opdeelt en controle neemt of een speelbal bent van het lot. En combineer je die dingen samen en ga je naar de beurs, dan denk je, gooi ik mijn geld op de beurs en ik zie wel wat er gebeurt, of neem ik dat ter hand en probeer ik zelf te bepalen waar we naartoe gaan. En ik wil niet zeggen dat dat altijd lukt. Als het stormt op zee, dan gaat je bootje alle richtingen uit. Maar op zijn minst hou je het roer vast en heb je een idee waar je naartoe wilt. En als je zo'n plan hebt, heb je veel meer kans dat je uiteindelijk wel in de haven aankomt dan als je gewoon het bootje laat dobberen, zullen we maar zeggen.
Mooi. Nog een vraagje?
Dan hoor ik graag eens vraag 20. Misschien dat de meeste gasten niet tot dat laatste getal komen.
Eens kijken.
Wat was je slechtste belegging?
Dat is een mooie vraag nogthans.
2001. De dotcom-bubbel. Jonge belegger, volledig mee in de hype. In het begin onvoorstelbaar fantastische belegging, maar niet op tijd winst genomen en uitgestapt en uiteindelijk met lege handen achtergebleven. Dat was toen de Janus European Technology Fund.
Ja.
En dat was de eerste 3 maanden, ging dat maal 2, maal 3 en het kon niet op. En mijn pas verdiende eerste jobcentjes er allemaal ingestoken.
Ja.
Dat was niet de juiste keuze, achteraf bekeken.
Leergeld.
Leergeld. En misschien de andere waar ik spijt van heb, als je dat vraagt, ik zou graag veel vroeger begonnen zijn met beleggen. Mijn kinderen zijn op 10-jarige leeftijd hebben die hun eerste belegging gekregen. Ik heb ze zelf mee laten kiezen. Dat is een klein bedragje. Het ging mij meer om de idee dan iets anders. Wel, mijn ouders kenden eigenlijk niets van beleggen. Gemiste tijd, noemen we dat.
Oké. Ik denk dat Wanda er nog wel eens eentje kan uitflikkeren als je er klaar voor bent.
Doe eens 15.
Hoeveel tijd besteed je aan beleggen?
100% van mijn tijd en 0% van mijn tijd.
100%, dat is heel vaag.
Ja, aangezien alles gerelateerd is, alle input die je krijgt, als je de krant leest, als je het nieuws kijkt, als je met vrienden praat, dat is allemaal input die je kan gebruiken.
Ja, zelfs als je aan het surfen bent of klompen aan het kappen, maakt niet uit. Het is overal op toepasbaar.
Je krijgt altijd wel een ideetje van, zit dat zo? En je leert bij. En tegelijkertijd, als je dan vraagt hoeveel ben ik effectief bezig met mijn portefeuille, dat is dan eerder weinig. Ik ben een buy-and-hold benadering. Ik heb een core satellite benadering, dus de kern van mijn portefeuille is redelijk vast. En die satelliet, het hogere risico, het stukje speelveld waar we ons mee amuseren, daar wordt iets meer in gedaan. Maar eigenlijk toch niet op dagbasis. En als ik dan toch hier in het hol van de leeuw zit, zullen we maar zeggen, ik ben ook niet zo'n enorme fan van bijvoorbeeld die morning mail die jullie sturen met vandaag gaat de beurs omhoog en de volgende dag vandaag gaat de beurs omlaag, we starten groen, we starten rood. Dat is de beste manier om gek te worden. Als je een plan hebt op lange termijn en je weet waar je naartoe wil. En bijvoorbeeld, dat is wat wij doen bij VFB vandaag. Je maakt vandaag, eigenlijk had dat lang af moeten zijn, je lijstje met aandelen waarvan je zegt, daar wil ik graag eigenaar van zijn. En als dit gebeurt, als ze ergens tot die prijs zakken, of als er een splitsing komt, of als er... Ik heb mijn lijstje klaar. Ik hoef eigenlijk niet na te denken over de dagelijkse beslommeringen op de beurs. Maar als ik zie dat Amazon een split heeft en Amazon staat op mijn lijstje, dan zeg ik, aha, dan valt dat binnen mijn bereik en ik ga dat kopen. Is die prijs op die moment hoog of laag, is eigenlijk minder, zal ik zeggen, relevant dan de waarde van die onderneming. En dat is waar je veel tijd aan besteedt. Het inschatten van de intrinsieke waarde van een onderneming. En die prijs is maar een momentopname. Hmm. Maar die momentopname bepaalt wel wanneer je erop springt. En je moet de Rothschild zeggen altijd kopen als het bloed door de straten loopt. Wel, we komen wel in de buurt van zo'n moment. Er zijn bepaalde ondernemingen met 25% gezakt. Wel, als die op mijn lijstje staan, dan is dit de moment dat ik ze koop. Maar als die niet op mijn lijstje staan, dan mogen die 50% zakken, dan is die kans nog kleiner dat ik ze koop, want dat wil zeggen dat niet tegenstaande de prijs laag is, en je zou misschien wel winst kunnen maken door een korte termijnstijging, zijn dat niet noodzakelijk de aandelen die ik langdurig in mijn portefeuille wil
houden. Je hebt er niets mee, ja. Daar komt het op neer dan.
Nee, en dat is wat, als we dan toch Wanda Buffett hebben, Buffett ook altijd zegt, je koopt een onderneming die goed geleid wordt, zelfs als het management er niks van kent. goede onderneming die inderdaad invloed heeft op de prijs die hij kan zetten, daar ben je altijd op lange termijn beter mee af dan een onderneming die volatiel is en waarvan je niet weet waar het naartoe gaat.
Oké, ben nog eentje om mee af te sluiten?
Wat hebben we nog niet gehad? 13, geluksgetal.
Uitstekend.
Waar heb je het meeste geleerd over beleggen?
Dit is het moment om met bloemetjes te gooien, al dan niet met bloempot eraan. Ik heb geluk gehad. Mijn eerste bazen in de financiële wereld waren twee giganten in België in mijn ogen. Dat is Peter de Prof, die daarna de voorzitter geworden is van EFAMA, de Europese Asset Managers Association, en Hugo Lassat, die dan de baas was van de Belgische Asset Managers Association. Je zegt vaak, ik wil graag een vlieg op de muur zijn die mag luisteren naar wat de grote jongens zeggen. Dus dat was een beetje een geluk voor mij. Maar als ik dan toch met bloemetjes moet gooien, moet ik toch verwijzen naar mijn schoonvader, schoonmoeder en mijn vrouw. Die een hele bankiersfamilie die veel meer ervaring en kennis en historiek hadden in de financiële wereld en in beleggen dan mijn familie. Daar hebben we toch wel veel van geleerd.
Dankjewel, beste Ben. Dankjewel ook Wanda. Je was weer erg in vorm deze week. En ook grote dank natuurlijk voor jouw openhartigheid, Ben.
Geen probleem, dankjewel. Ik ben blij dat ik hier mocht mee aan tafel zitten. Dat is de leuze van VFB, een plaats aan de tafel. Want als je niet aan tafel zit, dan sta je op menu.
Prachtig. Laatste onderdeel in deze podcast is de vooruitblik naar volgende week. Want we lopen al eens lekker warm voor wat er volgende week te gebeuren staat.
De blik vooruit.
Daarvoor moeten de beleggers deze week nu al op hun achterste poten staan. We vragen het aan onze voyeurs en houden die agendas in aanslag. Christophe, waar kijk jij naar uit?
Ja, waar denk ik iedereen volgende week naar uitkijkt, dat zijn de resultaten van Colruyt. We hebben het daar net al verschillende keren over de werknemersaandelen gehad. Colruyt is trouwens, ja, wat dat betreft een heel mooi voorbeeld. Is een bedrijf dat zeer actief is in werknemersparticipatie. Dus nu zien we daar een klein beetje de keerzijde van.
Ja, heel gelukkig gaan ze niet worden, de werknemers, denk ik.
Nee, maar goed, op lange termijn hopen we natuurlijk allemaal dat het goed komt. Ik heb veel sympathie voor Colruyt. Het is een Belgische groep die eigenlijk, ja, een beetje die serieuze speldenprikken krijgt van buitenlandse groepen eigenlijk ook. Dus de Jumbo's, de Albertijns van deze wereld, die qua logistiek en toelevering met buitenlanders werkt of met Nederlandse contracten. Bij Colruyt is het een puur een Belgisch gegeven, Belgische loonkosten. Is niet altijd voordelig. En dan is er die belofte van laagste prijzen.
Ja,
die heel moeilijk is om stand te houden. Dus ja, ik denk volgende week, dinsdag, de resultaten van het afgelopen boekjaar, waarvan we nu al weten dat die niet goed zullen zijn. Want Jeff Colruyt heeft eind vorig jaar al gezegd dat de winst zou dalen. Maar toen hadden we die oorlog nog niet.
Ja.
toen was die inflatie nog veel lager dan nu. Dus ja, het zal niet mooi worden. En dus ja, ik denk voor de belegger in Colruyt, die al redelijk heeft afgezien het voorbije jaar, wordt het toch wel een spannend moment.
Hopen op beterschap, dat in elk geval wel. Simon, waar kijk jij naar uit?
Well, er staan heel veel investeerdersdagen nog gepland. Dus daar kijkt het management toch wat verder vooruit. Worden er vaak middellange termijndoelen of lange termijndoelen gegeven. Dus daar valt zeker wat informatie te rapen. En wat ons eigen product betreft, verwelkomen we heel veel nieuwe leden momenteel. Er loopt een actie om 3 maanden gratis de belegger uit te proberen. Dus voilà, als je deze zomer je beleggingskennis wel wilt aanscherpen, kan je naar de belegger/ gratis gaan en dan kan je het nog, ik geloof tot eind juni, kan je het gratis uitproberen.
Profiteer daarvan, beste luisteraars. Ten slotte, Ben, wat staat er hoog op jouw agenda?
Wel, het is inderdaad een hoog tijd voor onze leden die inderdaad aan de slag zullen gaan met al die jaarrapporten. Heel leuk. Wij lanceren ook onze tweede reeks van onze eigen podcast Beginnen met Beleggen, waar heel laagdrempelig en op korte tijdspannen zodanig dat onze jonge beleggers er ook nog mee zijn.
De Start to Invest van...
Start to Invest, inderdaad. Superleuk. En voor mezelf, dat is de basis. En VFB heeft het geluk om aan verschillende tafels te mogen aanschuiven. Hebben wij volgende week in de conferentie op Europees niveau georganiseerd door de Griekse Beleggersfederatie, die erg geïnteresseerd zijn wat wij in België doen, wat mij een beetje zou moeten verontrusten, ja, waarschijnlijk. Maar dus Helena's conference gaat door op de Acropolis en ooit heb ik Latijn-Griekse gestudeerd en ik ben nog nooit in Athene geweest, dus ik kijk er erg naar uit en zal een half dagje extra blijven om toch eens over de Acropolis te gaan wandelen.
Mooie vooruitzichten. Goed, dat was het dan. Ik bedank onze beurswaaieurs van dienst, Simon Renty en Christophe de Rijken. Hartelijk dank, heren. En onze luisteraar natuurlijk, Louis Behagel, met zijn heel erg mooie vraag. En natuurlijk ook onze bekende voyeur, Ben Granger.
Dank u wel.
Volgende week zijn we weer met frisse beursvoyeurs en een nieuwe bekende voyeur die nog niet veel kwijt wou, maar wel al het volgende. Graag tot volgende week.
Hallo, beste beursvoyeurs. Volgende week kom ik eens langs bij u. Zo blijkt. De doorwinterde beleggers zullen me misschien wel kennen van mijn boeken, of zo mijn beste, of slechtste geval, hoe je het zelf ziet, les van mij gekregen hebben. Ik kan u maar één ding zeggen, er is niets zo onrustig als professor op rust zijn. Maar bon, tot volgende week, hè.